Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voor door te zingen Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. De verder volgt Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Doe mij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en zingen wij daarna uit Psalm 118 vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit, mijn God, niets gaat uw roem te boven. De verder volgt Psalm 118 vers 14 na de belijdenis van het geloof. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezing voor deze middag kunt u vinden in de brief aan de Filippenzen. We lezen daarvan het derde hoofdstuk, Filippenzen 3. En daar luidt het woord des Heren aldus. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het geslacht van Israël. Van de stam van Benjamin. Een Hebreër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar de ijver een vervolger der gemeente. Naar de gerechtigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drekt zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarna of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de lezing uit Gods heilige woord en de tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 3, en daarvan dan vers 10a. Filippenzen 3, vers 10, het eerste gedeelte, deze woorden, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ik wil deze tekstwoorden ook leggen naast de Heidelberger Catechismus, zondag 17, vraag en antwoord 45. Dan hebben we gelijk ook een handvat om daarmee de preek in te richten. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Daar wordt ons gevraagd, wat nut ons de opstanding van Christus? En dan komt er een drieërlei antwoord. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Voordat we dit gaan overdenken, willen we samen de Heer een zegen vragen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Andermaal op deze uw dag geeft u het Heere aan de gemeente die naar uw naam genoemd is, dat zij bijeengeroepen werd en bijeengekomen is, om mocht het zijn te horen naar uw stem, en dat in de gestalte van een kleine Samuel. Spreek, want uw knecht hoort. dat zo door uw dienaar gezonden de woorden Gods mogen uitgaan tot opbouw van dat geloofsleven, het welk u zelf gewerkt hebt, tot bemoediging, tot de vestiging van diegene die vanuit zichzelf maar zo moeilijk amen kunnen zeggen op die gewisse vaste belofte woorden van u. Maar dat het woord vanmiddag hen voor mag gaan en het laat zien en weten hoe het nu is in het leven van uw kinderen. Maar ook, Heere, dat uw woord daarbij nodig ook een woord van vermaan zal zijn, als wij, hoe godsdienstig gezind wellicht ook, het toch weten uit te houden buiten dat heil dat er in Christus Jezus is. Als wij daar blind voor zijn, als wij dat weigeren te ontvangen, omdat wij zelf heer en meester over ons eigen leven zoeken te zijn en te blijven. Kortom, Heren, wilt u in deze dienst ons schenken een ieder persoonlijk wat we nodig hebben. En dat ook in deze dienst er een handvat gegeven mag worden hoe ook het gemeente zijn dient te zijn ingericht. Wilt u daartoe zelf met uw Heilige Geest in ons midden overkomen, opdat u ons voor mogen gaan dat zowel in het spreken als ook in het luisteren beiden is nodig, Heren, opdat uw woord ook rijk zijn loop mogen hebben. Wij bidden u voor diegenen die graag met ons deze middag bijeen wilden komen, maar die niet kunnen. Wij denken aan de lichamelijk gebrekkigen, de zieken. Het is u alles op het allernauwkeurigst bekend. Wees hen nabij die zich met ons verbonden weten door middel van de kerktelefoon, of die later anderszins deze dienst nog mogen meebeleven. U bent niet aan tijd en niet aan plaats gebonden. Wees goed, wees nabij. Wees ook met dat deel van de gemeente dat zich niet aangetrokken weet tot deze middagdienst. Heren, zou u het willen veranderen? Niet om daar als dienaren van het woord of als gemeente wat mee te worden. Nee, wij zijn hier bijeen in een eredienst tot eer en verheerlijking van uw naam. Een zaak die wij zelf niet kunnen, maar waar we u ook om gebeden hebben of u dat wil geven. Heren, wilt u ze terugleiden en geven dat we werkelijk samen gemeente mogen zijn en dat wij het beeld van Christus in en uitdragen. Wilt u zo heel onze kerk gedenken, allen die daarin arbeiden, Heren, vervul hen met uw genade. In zonderheid ook hen die leiding hebben te geven aan de gemeente, gemeenten. Hier ter plaatse de kerkraad, Heren, ontfermt u zich over hen, ook waar zij naar wegen zoeken om te komen tot het beroepen ook van een eigen herder en leraar. Wilt u al de pogingen daartoe ook zegenen, Heren, wees goed, wees nabij. Ook anderen die in deze gemeente een taak hebben, het is u allen, alles op het allernauwkeurigst bekend. Maar dan ook, Heren, zegen hen die over ons gesteld zijn, ook vanuit klasses en synoden. Wilt u ook daar rijk wonen en werken met uw woord en geest. Ook in de collegebanken, daar waar studenten worden opgeleid tot dat heerlijk ambt van predikant. Vervul de docenten met uw Heilige Geest, opdat ze ook uitdelers mogen zijn van de menige genade Gods. En gedenk zo uw kerk, Heere, over heel deze wereld en wilt u bijeenbrengen wat bijeen hoort. Dat we de bruiken bewenen die daar geslagen zijn in verleden tijden. Toen zij met het zendingswerk dat ook ter hand genomen is en wilt u dan dominee Omen ook gedenken met allen die hem lief zijn. Gedenk deze wereld in nood en dood en kom over waar uw hulp nodig is. Wilt u ons onze zonden vergeven en ons ook in dit uur aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde. En dat enkel en alleen uit genade om zijnentwil. Amen. Gemeente, namens de kerkraad deel ik u mee dat volgende week zondag voor u hoopt voor te gaan om 10:00 door meneer Pronk en om 17:00 kandidaat Fekkes. En vanmiddag is er een extra maandelijkse collecte. De Heere zegenen u en uw gaven. Wij zingen nog ter voorbereiding op de preek uit Psalm 27. Daarvan de verzen 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En te verder volgt Psalm 27, de verzen 1 en 3. Een te tekstwoorden zijn dus uit Filippenzen 3 vers 10a deze woorden, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Gemeente, de gemeente van Filippi lag de apostel Paulus na aan het hart. Twee keer is hij daar geweest. De eerste keer was tijdens zijn tweede zendingsreis. En de tweede keer was tijdens zijn derde zendingsreis. En daar zijn wonderlijke dingen gebeurd. Als ik het zeg, dan zeggen de kinderen, oh ja, natuurlijk, nou weet ik het weer. Lydia, de purperverkoopster. Zij is daar tot dat waarachtig zaligmakende geloof gekomen. Of u kunt denken aan dat die dienstmaagd, waarin de Heere een waarzeggende geest, ik moet wel zeggen, een duivelse macht, uit haar leven heeft verbannen. Filippi, het is ook de plaats waar Paulus samen met Silas in de gevangenis is terechtgekomen, waar ze wonderlijk uit bevrijd zijn. Maar wat u misschien niet zo goed weet is, dat die gemeente van Filippi ook, ach ja, dat weten we wel, elke gemeente geldt dat, ook hier Kralingseveer. Elke gemeente is ook blootgesteld aan gevaren. Voor de gemeente van Filippi waren dat drie gevaren. In de eerste plaats zou ik u willen noemen de Judaïsten. Er zou heel veel van te zeggen zijn, maar heel kort samengevat mag je zeggen, dat waren mensen die hun dictaat over die gemeente wilden leggen, een gemeente die bijna helemaal alleen bestond uit heidenen. Nou, wat moest er nou met die gemeente, met die heidense gemeente, die gechristianiseerd was, tot Christus geleid was, wat moest er nou mee gebeuren? Al die jongetjes en al die mannen, die moesten en zouden nog besneden worden. Anders dan deugde er niets van heel die gemeente. En kon er nooit Gods zegen op rusten. Dan waren daar verder ook nog, om het maar zo te zeggen, naar onze tijd, de onkerkelijke. Die waren er helemaal niet blij mee dat daar in Filippi een echte christelijke gemeente ontstaan was. Een gemeente van de Heere Jezus Christus, waarin hij het voor het zeggen had gekregen. Want wat bracht dat met zich mee in die omgeving? Wel, waar Christus het in de gemeente voor het zeggen kreeg, daar moesten heidense gewoonten worden nagelaten. En duivelse praktijken, zo mag ik wel zeggen, ze werden uitgebannen. En dat ging men maar al te goed merken aan de portemonnee. De middenstand was er helemaal niet blij mee. Dat is het tweede gevaar. Maar nou was er ook nog daar een derde gevaar. En dat kwam van binnenuit, uit de gemeente zelf. Leest u heel de brief nog maar eens een keer na, dan ontdekt u het wel. Daar was de neiging tot onderlinge twist, zelfzucht, eigenliefde voerden de boventoon in de gemeente.
Maar nu, het is apostel Paulus die zelf nu gevangen zit in Rome, die deze brief aan de gemeente van Filippi stuurt met de opdracht om toch vooral eensgezind te zijn en de zelfverloochening ook werkelijk ter hand te nemen. Paulus, hij roept de gemeente op, alstublieft, bewaar de onderlinge band van de liefde. Want, en dan kennen de jongens en meisjes onder ons dat psalmvestje wel, en het is ook echt waar. Waar liefde woont, gebiedt de Here zijn zegen en het leven tot in eeuwigheid. En als die liefde werkelijk in het midden van de gemeente gepraktiseerd zou worden, zo weet de apostel Paulus het zeggen, dan heb je tegelijkertijd het sterkste wapen in handen tegen die andere twee vijanden. Weet u het nog? De Judaïsten en die onkerk. Maar ja, die zelfverloochening, gemeente, dan komen we wat dichter bij huis. En dat hanteren van het zwaard der liefde, dat ligt ons niet meer zo. In het paradijs zochten we uiteindelijk door alle verleidingen heen onszelf tot norm te worden. Maar wat wij nu kwijtgeraakt zijn, gemeente, dat is nou opnieuw te vinden in de Here Jezus Christus. En daar komt nog zo'n bekend psalmversje, als je het nou niet hebt. Die liefde tot God en daardoor ook de liefde tot je naaste, die zelfverloochening, al wat u ontbreekt, schenk ik, zegt de Heere, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En apostel Paulus, hij deed niets liever, trouwens, dat zie je ook in al zijn brieven. Hij deed en doet niets liever dan altijd maar weer van zichzelf af te wijzen, heen te wijzen naar de bron van zaligheid. De Heer Jezus Christus, daar gemeente is het, daar kunt u het vinden, daar kunt u het krijgen. Zo doet hij ook hier in deze laatste brief die hij, naar men zegt, geschreven heeft. Paulus, hij is gekomen aan het einde van zijn loopbaan en hij doorvoelt het dat hij ook nabij het einde van zijn leven hier op aarde is. En als dat zo is, gemeente, dat kent u ook wel. Ik bedoel, ik ben ook heel anders geworden in die jaren dat ik predikant ben. In het begin misschien wel een beetje dat felle van Petrus, weet u niet? Maar bij het ouder worden, ach, ten diepste blijft er toch maar één ding over. En dat geldt ons allen. Als we ons leven zien in het licht van de eeuwigheid. Ik had morgen moeten sterven. Dat is dan belangrijkste, jongens en meisjes hiervoor in de kerk. Dat je een 8 op je rapport hebt. Voor wiskunde. Voor rekenen. Dat is met het oog, je moet wel je best doen, hè? Maar met het oog op de eeuwigheid is dat van geen erlei waarde. Weet je wat belangrijk is?
En daar zoekt de kerk jullie en heel de gemeente in te helpen. Dat wij de Heere Jezus Christus leren kennen. Ook in de kracht van zijn opstanding. En terwijl we dat zo zeggen, zitten we helemaal bij de tekst. Voor deze middag. En zitten we ook bij wat de Heidelberger Catechismus ons vanmiddag ook daarin wil meegeven. Hem kennen en dan legt de Heidelberger Catechismus, en daar gaat het vanmiddag dan ook een heel eind over, dat we hem vooral kennen ook in de kracht van zijn opstanding. En die kennis aan de Heere Jezus Christus gemeente, dat is een noodzakelijke kennis. Dat leert ons de Bijbel. Hem te kennen, zegt het woord, dat is het eeuwige leven. Kent u? Ken jij de Heer Jezus Christus al? Hoeveel jaar kom je al naar de kerk? Kent u de Heer Jezus Christus? En dan bedoel ik niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart. Heel persoonlijk. Want ik hoop dat u en jullie jongelui ook trouwens in het hoofd het wel aardig op een rijtje hebben. Want dan moeten we de Heere Jezus Christus leren kennen, maar ik wijs ook naar het hart. In zijn namen, Heere, wat betekent dat? Mijn gebieder, mijn eigenaar, die het in mijn leven voor het zeggen heeft, voel je het? Daar valt een deel van de gemeente de zomer buiten. Wat is het nou zo bij u? Heeft de Heere het voor het zeggen? Heere, Jezus, dat betekent zalig maken. Christus, gezalfde. De door God bekwaam gemaakte. We zullen hem moeten leren kennen in zijn namen, maar we zullen hem ook moeten kennen in zijn ambten. Welke ambten droeg Christus? Ja, uit het hoofd, profeet, priester, koning. En nou toegepast aan het hart, kent u het gemeente? Dat hij mij de verborgen raad en wil van God ten aanzien van mijn zaligheid heeft bekendgemaakt. Ik voor u, daar hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dat u hem daar in het woord hebt mogen zien schitteren als die gezegende hoge priester die daar zijn leven heeft afgelegd. Om mij het leven te kunnen schenken, dien ik mijn koning noem. Die het in mijn leven voor het zeggen heeft, mij leidt, mij regeert, mij beschermt. We zullen moeten leren kennen in zijn namen, in zijn ambten. Maar ook, en dat lijkt moeilijk, maar dat is het niet jongens, ook in zijn staten. En dan wordt daarmee bedoeld zijn trappen van vernedering. Ik ga die nu niet allemaal schilderen, vanaf zijn geboorte tot zijn nederdaling ter helle. We hebben de lijdensweken net achter ons, maar wij zullen het moeten kennen. En dan moeten we het kennen wat eerder hier gepreekt is, dat waar Christus gekruisigd werd, zo zegt hij het in Johannes,
En wanneer ik verhoogd zal zijn, zal ik ze allen tot mij trekken die gij mij gegeven hebt. Dit zei hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Kent u die gekruisigde borg? Die ook jou, waarom niet in je jonge leven? En u, uit het zondenat van deze wereld optrekt en aan zijn herdershart verbindt, om met hem, en dat is het einde niet, dat weet je, want het is Pasen geworden, maar om met hem de dood in te gaan, kent u het? Net zoals die vis, of vissen in dat net. Die visserman die trekt dat net uit het water. Je weet wat er gebeurt met die vissen. Kent u het? Dat u, hoge woorden hoor, dat u de zonde dood gestorven bent. En dat u met Christus paasmorgen mocht opstaan in dat nieuwe leven. De Christus kennen, ik zei het, in zijn staten, zijn trappen van vernedering, maar ook zijn verhoging, zijn opstanding, hemelvaart, zittens vaders rechterhand en zijn wederkomst op de wolken des hemels. Want juist, gemeente, in die trappen van verhoging, het is u nut dat ik heen ga, dan doelt hij op zijn hemelvaart. Juist in de trappen van zijn verhoging komt de Heere Jezus Christus nu uit te delen wat hij in de trappen van vernedering voor zijn volk verdiend heeft. En wat heeft hij dan voor hen verdiend? Wel, terwijl hij daar aan de vloekhout des kruises hing en met zijn handen niks meer kon doen, toch heeft hij daar aan de vloekhout des kruises dat kleed der gerechtigheid geweven voor een ieder die in hem gelooft. En in zijn opstanding draagt hij er zorg voor dat al de zijnen met dat kleed overkleed worden. Hoe dan? Wel, dan moet je het niet doen zoals dat mijn vrouw dat wel eens doet. Vooral in een vakantietijd, och, dan lopen we eens een keertje wat langs wat winkels en dan ziet ze daar op een gegeven moment in een etalage een hele mooie jas hangen. En dan zeg ik, nou, dan gaan we naar binnen. Maar ja, dan kijkt ze naar het prijskaartje, dan zegt ze, nee, laten we maar doorlopen. Ja, vrouw, zo wordt die jas nooit jouw eigendom, hè. Je zou toch op enig moment daar een winkel binnen moeten gaan en het daar moeten zeggen, die jas die wil ik hebben, die wil ik aantrekken, die wil ik betalen. Anders wordt het nooit wat. Nou, zo zullen wij, dit is maar een voorbeeld, zo zullen wij Christus moeten worden ingeleid om dat kleed der gerechtigheid te ontvangen, aangetrokken te krijgen en zonder te betalen mee te nemen. Het leven verder door. Christus, opgestaan uit de doden, tot nut van zijn kerk, tot rechtvaardigmaking van de goddelozen. Wat is dat ook alweer, nog een keer kattergezante, die rechtvaardigmaking? Dat is de vergeving van schuld en straf. En het recht ontvangen op het eeuwige leven. Want diegene die nou dat kleed der gerechtigheid dat Christus verdiend heeft, aangetrokken krijgt, daarvan moet God de Vader het zeggen. Door Christus Jezus heen, ik zie geen zonden meer in mijn Jacob en geen ongerechtigheid in mijn Israël. Dat is het eerste. Maar daar is meer. Die in Christus Jezus zijn, die worden maar niet alleen, en dat is niet weinig, gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en straf en het recht ontvangend op het eeuwige leven. Nee, die hij rechtvaardigt, die heiligt Christus ook. Bij de rechtvaardigmaking hoort, kijk het eens na, gemeente, omdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, daar hoort het dat de Heere Jezus Christus de zijnen ook leidt in de weg van de heiligmaking. Die rechtvaardigmaking, je zou mogen zeggen, dat is in een punt destijds. Al mijn zonden eeuwig vergeven zijn. Die heiligmaking is een voortgaand proces. Wat wil dat zeggen? Die de Heere gerechtvaardigd heeft, die brengt hij in een weg van heiligmaking, die schenkt hij, die wekt hij op tot het nieuwe leven. Tot een nieuwe gehoorzaamheid. Want die Christus nou mee het graf heeft ingenomen. Die zijn daar dood. Dood geworden voor de zonde. Zo dood. Dat de zonde het niet meer voor het zeggen heeft. Die macht is gebroken. O gemeente, nou even niet te snel naar binnen kijken, want dan gaat u misschien twijfelen. Voor al Gods kinderen is de macht van de zonde gebroken. Dat zegt mij het woord dat niet liegen kan, Romeinen 6 vers 10 en 11. Dat hij tevoren gestorven is, dan wordt er gedoeld op Christus. Dat is hij der zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Jezus Christus, onze Heere. En gemeente, dat is nou het heilgeheim. De vernieuwing van het leven. De vernieuwing van de leden van de kerk die zalig wordt. Dat is nou vrucht, niet van eigen akker. Maar dat is nou vrucht van de opstanding van Christus uit de doden. Door zijn geest vernieuwd, hem ingeleid, in Christus met God verenigd. En waar we werkelijk met God verenigd zijn in Christus Jezus, daar kan het, zo wil de apostel Paulus, die gemeente van Filippi het zeggen, daar kan het toch niet zo blijven dat jullie elkaar zitten te verwijten. Ach, dat daar die judaïsten zijn en dat daar die onkerkelijke zijn waar je nog eens een keertje last van hebt. Nou, dat zou allemaal wel waar zijn, maar weet je, veel erger is het als daar van binnenuit dat verrottingsproces gaande is in het midden van de gemeente. Door die zelfzucht en door die eigen zinnigheid en die eigen liefde. Dat is dubbel erg. Dat kan en mag niet bestaan. Dat nieuwe leven dat uit Christus is, dat is gans anders. Daarin ga je de ander uitnemender achten dan jezelf.
Zeker waar, maar gemeente, vlucht daar dan ook niet in weg. Dan is dat leven der heiligmaking inderdaad maar ten dele aan deze zijde van het graf. Dat kent Paulus ook wel. Die zegt het zelf ook, en als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ja, weet je wat dan het meest kwade is? Heb je het ook zo leren kennen? In de loop der jaren. Wat is nou het meest kwade in de gemeente? En nou niet naar anderen kijken. Dat is dat eigen verdorven ik. Als je dat doorleeft, moet ik zeggen, dat is nou kenmerk van het nieuwe leven. Onderzoek het maar eens nou. Geen liefhebbers alstublieft van ijdele eer. Of wat dan ook. Dat we liefhebbers zijn. Liefhebbers worden. Voor het eerst of opnieuw. Van die koning, de kerk. Die de nota bene, we zouden het haast weer vergeten. Zijn leven heeft gegeven. Op dat vloekhout des kruises. En die voor mij de dood heeft teniet gedaan. Dan kan je er zelfs wel eens verlangend naar uitzien. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods. Zelfs niet de dood. Nu tart ik de dood. En ik verwin het graf. Dan mag ik het weten. Dat daar ligt voor koning Jezus. En die koning draagt er zorg voor. Dat ik straks thuis mag komen. En dat nota bene zelfs naar ziel en lichaam beide. Het nut van Christus opstanding. Tot rechtvaardigmaking van al zijn volk. Tot heiligmaking van al zijn volk naar de mate dat de Geest Gods dat schenkt. Maar dan is daar ook nog een ten derde. Namelijk dat die opstanding van Christus daar gegeven is tot een zeker pand van hun zalige opstanding. Waar Christus is opgestaan, mogen wij het weten. Straks bij de wederkomst van Christus op de wolken, dan zullen de bazuinen klinken en zal de dood, waar die dan ook geheerst heeft, of het op het kerkhof is, of in de zeeën van de wereld. De dood zal het moeten teruggeven, wat tot stof verworden is. En dat is een belangrijk gegeven, gemeente, daar waar we dat mogen weten. Dat mijn lichaam eenmaal zal worden afgebroken. Maar ook door die opstandingskracht van Christus, zo mag ik weten, weer uit het stof zal herrijzen. Eenmaal zal ik daar bij de Here mogen zijn, ja, terstond in mijn stervensuur, als daar mijn ziel heen gaat tot voor het altaar Gods om verenigd te worden met die andere zielen die daar zuchten. Wanneer komt daar die dag van uw wederkomst, o Heere Jezus Christus, op de wolken des hemels, opdat ze daar op die aarde zullen ophouden te zondigen. Gods tijd. Dan zal mijn lichaam en ziel verenigd worden. Om weer als een compleet mens. Gelouterd. Volmaakt. Eeuwig. De Heere te mogen dienen zoals hij gediend wil worden.
grote scharen die niemand tellen kan. U komt de lof en de eer en de dank toe. Waar u ons gekocht hebt door dierbaar bloed, daar is zekerheid over. De kerk met een hoofdletter heeft daar een zeker pand onder pand voor gekregen, namelijk de opstanding van Christus uit de doden. Heeft u er zelf niet van getuigd dat hij heen zou gaan naar zijn vader en naar onze vader, om daar de woningen in gereedheid te brengen? En zegt hij dan niet, en als ik dat gedaan zal hebben, dan zal ik terugkomen om u ook op te halen en u thuis te brengen? Christus, de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. En daarna, die van Christus zijn in zijn toekomst. Gemeente, de dood heeft niet het laatste woord. Ik leef en gij zult leven. Dus de opstanding van Christus is dat een drieëlijn nut voor al Gods kinderen. Je kunt zeggen tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking. Als je een beetje doordenkt, zou je ook mogen zeggen tot heerlijkmaking. En tegelijkertijd wordt daar nou mee gezegd dat diegene die nou, mag ik het in liefde scherp zeggen, want zo ligt het dan wel. Al is het geloof een gave van God. Maar al degene nou onder ons die dat geloof blijven afwijzen. Die voor de kinderen, om bij dat beeld te blijven, niet die winkel ingaan om daar zo op die markt van vrije genade dat nou voor niets in ontvangst te nemen. Als je op jezelf blijft, dan word je niet gerechtvaardigd. Dan wordt jouw en uw opgebouwde schuld niet vereffend. Het moet toch betaald worden. En hoe netjes kerkmens u of jij misschien ook bent, de Heere kijkt er dwars doorheen. Dan is er niets van het leven der heiligmaking terechtgekomen. Dan ziet de Heere u en jou. Mag ik het zo zeggen? Als een stuk vuil. Ondeugd. Om dat voor eeuwig straks te brengen in die tweede dood. Poel die er brandt van vuur en zilver. En zou je God nooit kunnen verheerlijken. Maar hij, o wonder van genade, dat plan heeft uitgedacht en in zijn zoon heeft uitgewerkt. Dat er nou een weg van recht en gerechtigheid in hem behoud mogelijk is. Voor een ieder die het niet langer bij zichzelf kon uithouden. En daar heeft de Heere u niet voor over, voor die poel. Daarom dat hij u vanmiddag nog naar de kerk liet komen gaan. Opdat we het zouden leren verstaan, gemeente, hoe nodig het is dat wij de Heere Jezus Christus leren kennen, ook in de kracht van zijn opstanding. Paulus die kende zichzelf maar al te goed, als ook wel die gemeente van Filippi. Uiteraard aards. Ondeugd. Maar Paulus wist ook van dat heilzame en helende middel, dat ik hem kenne, en de kracht van zijn opstanding. En dat zet alles. Alles wat hier op aarde is in een heel ander perspectief. Als geen dokter ter wereld kon, kan die hemelse geneesheer. Hij heeft de dood teniet gedaan. Hij schenkt het leven, dat eeuwige volzalige leven, weg aan diegenen die Christus worden ingeleid. Dan nu, de Heere geven het ons allen, hem te kennen. De kracht van zijn opstanding. Dan zal deze gemeente ook hier in Kralingse Veer, in de donkere tijden die wij beleven, uitblinken in rechtvaardigheid en in heiligheid. En dan zullen we, ach, niet meer zoveel naar elkaar kijken om elkaar te verbijten, zo dat zou leven. Maar dan zijn we veel meer hemelsgericht. En als ik dat nou doe, dan zie ik de gemeente niet meer, maar dan zie ik hem. En dan is daar die hartelijke bede. Wanneer? Wanneer zal ik naderen voor uw oog? In uw huis. Uw naam verhogen. Dat brengt de kennis aan Christus met zich mee. En u weet of u daar in beginsel ook kennis aan hebt of niet. Als het er nog niet is, laat het u dan zeggen. Dan bent u nog nameloos arm. Hij zegt er overheen, ik ben gekomen om armen uit genaam alles te schenken wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Gelooft zijn heil, zijn troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Amen. Wij zingen Psalm 42, daarvan het eerste en ook het vijfde vers, Psalm 42, vers 1, het heigend het der jacht ontkomen, en het vijfde, maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daag zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, 1 en 5.
Laat ons de Heere danken en bidden. Zelfs in de nacht, daar ik hem verwacht, u mijn steun en toeverlaat, roemen in de God des Heils, waar heel het wereldgebeuren, ook zijn kerk, heen leidt naar de dag der dag. En zijn kerk bij zijn herders hart houdt. Dat voor hen klopt. Heere, geef toch die geloofsoefening aan al uw volk. Dat u vrijgesproken hebt van schuld en straf en het recht op het eeuwige leven hebt geschonken. Dat in een leven der heiligmaking u zoeken te verheerlijken, al aan deze zijde van het graf. O, als dat hier gevonden wordt, dan mag er opnieuw een aantrekkingskracht van deze uw gemeente uitgaan. Niet in het minst ook wel tot hen die buiten de kerk staan. Ziet hoe lief ze elkander hebben. En dat ook anderen getrokken worden tot die fontein van heil en zaligheid. Heere, wilt u zo voor ons allen de stille naprediker zijn? Alhoewel het werk wel ten diepste hier op de werkvloer gebeurt, maar dat het ons niet meer los zal laten. Van jong tot oud. En we ook zullen bezien waar onze ogen opgericht zijn. Op de gebreken van onze naaste, of op die fontein van zaligheid, Jezus Christus de Heere, die de hemelen doorgegaan is en die daar zit aan zijn vaders rechterhand, die de kerk bewaart in de holligheid van zijn doorboorde middelaarshanden en voor hen bidt. Vader, zend uw geest en uw waarheid, dat die hen leiden. Heer, heb zo dank voor alles wat u deze dag ons gegeven hebt, in de bedieningen van het woord. Wat bent u nog groot en goed voor ons, dat we dat uit uw hand hebben ontvangen. Dat het ook vruchten mogen afwerpen. Uw naam ter eer. Ga met ons als we straks deze plaats verlaten. Breng ons allen weer veilig thuis. Wees met de kinderen ook morgen weer op de scholen, de jeugd. Wees goed en nabij ook als zij de wieken gaan uitslaan en ook hun beroepskeuze gaan maken en ook gaan beoefenen. Heere, geef dat ze dan ook bij tijd en ogenblik aan u mogen denken en u lief hebben. Gedenk de ouders in de opvoeding van hun kinderen, in deze boeiende maar ook moeilijke tijd. Heere, gedenk uw verbond om uw grote naamswil. En diegenen die zouden zijn weggedwaald van de kudde, ach, Heere, breng ze terug. Wees in al onze arbeid, waar dan ook. En bij het klimmen der jaren, waar we mogen rusten van alle dagelijkse arbeid, dat we toch nog ook weten onze handen te vouwen. Voor onszelf en allen die we lief hebben, als ook voor heel de gemeente.
En dat door de week de dienaren van het woord worden volgebeden met uw geest. Opdat we het zondags aan de gemeenten mogen teruggeven. Ga zo met ons. En zie alstublieft in gunst op ons neer. Om dat volbrachte werk van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Zie en hoor ons aan in Hem uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 65. Heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.